derde deel van deze dag. En zoals u aangekondigd heeft gezien, is het derde subonderwerp voor vandaag vaders welbehagen in Christus. Het overall thema vandaag is in Christus. En het onderwerp dat dan bij mij ligt is vaders welbehagen in Christus. Nou, daar willen we over nadenken. En voordat we dat doen, wil ik graag eerst met u bidden. We zullen beginnen met het gebed. Ja, is het geluid voldoende? Vader, wij danken u dat we ook hier vanmiddag weer bij elkaar zijn en nader mogen denken over aspecten uit uw woord. Dank u wel voor wat u daarin onthult aan ons. Vader, dank u wel dat u in uw liefde naar ons toekomt en ons wilt wijzen. Vader, dank u wel dat u ons wilt opbouwen, kracht wil geven. Vader, mag ook dit moment zijn tot lof en eer van uw naam en tot opbouw van het lichaam van Christus. Geeft u wijsheid van woorden, geeft u leiding door uw geest. Vader, dank u wel dat we dat mogen en kunnen doen door uw Zoon. Vader, we danken u dan ook in zijn naam. Amen. Goed, het onderwerp vaders welbehagen in Christus. En deze woorden uit Jesaja, dat is de eerste tekst die ik met u zou willen lezen. Deze woorden uit Jesaja 42 zijn toch wel bijzondere, omdat zij worden aangehaald in ook wat wij kennen als de Griekse schrift, het Nieuwe Testament. En hier zien we eigenlijk een profetie van de Heer zelf, die uitgesproken wordt door de profeet. En er staat in Jesaja 42 vers 1, ziet mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht voor de natiën voortbrengen. Toch een bijzonder woord, waarin in feite al ons thema voor vanmiddag vervat staat. Het welbehagen van de Vader in Christus. En dat is denk ik toch iets bijzonders. En daarin zien we ook band tussen de Vader en de Zoon. Daar is vanmorgen ook al het nodige over gezegd. De Zoon is het die de Vader representeert. De Zoon is het die op de Vader lijkt. En wanneer wij de schriften openen, dan spreken zij over de Zoon. In alle delen van de schrift staat Christus centraal. En vandaar dat het thema zo bijzonder is, denk ik. Dat in Christus, daar zit eigenlijk zo ongelooflijk veel in. En wat we al gehoord hebben vandaag, dat was al heel veel. En er is eigenlijk nog veel meer over te zeggen. Dus we kunnen alleen maar een aantal aspecten vandaag aanstippen met z'n drieën. Maar hier staat dan een bijzondere profetie over de uitverkorene. Hier wordt de Heer ook aangeduid als de uitverkorene. In wie mijn ziel welbehagen heeft. Dat welbehagen. En we zullen ook gaan zien waarom Vader dat zegt ook over zijn Zoon. We zullen ook nog andere teksten zien in de Griekse schrift waarin dat staat. En deze tekst wordt ook op een gegeven moment letterlijk aangehaald. En hier wordt al van hem gezegd, ik heb mijn geest op hem gegeven. En dat was een geest tot een bepaalde bediening die hij moest gaan vervullen. En hij zal het recht voor de natiën voortbrengen. Het recht voortbrengen, dat heeft te maken met het doen van gerechtigheid. En hij zal dat recht voor de natiën gaan voortbrengen. En in de komende 1000 jaar zal dat ook zichtbaar zijn. Als hij zal regeren over de natiën. En hij zal dan het welzijn, de shalom van Israël, zal hij verdedigen. En hij zal dan, als er weerstand is tegen het volk, zal hij die weerstand onmiddellijk met een ijzeren roede eigenlijk de kop indrukken.
Sorry, ik heb wat stemmen.
Oké.
Okay. Jouw batterij.
Nou, was het maar van dit appel. Ja? Oké. Dan zien wij dus dat hij, en mensen vergissen zich daar wel eens in, hoe dat dan zal zijn in die 1000 jaar. Dat is niet een tijd waarin alles 100% al volmaakt is. Dat denken mensen wel eens, maar dat is absoluut niet het geval. En dat zal blijken als de Messias, als Christus, als Messias regeert. En dan zal hij ook door middel van zijn volk iedere tegenstand tegen zijn volk onmiddellijk de kop indrukken. Dat zal dan de shalom zijn die dan heerst, de shalom over Israël en de volkeren. En we zien dus dat die, toen hij gedoopt werd, dat daar gesproken werd over het welbehagen van de Vader. Dit is natuurlijk een hele bekende tekst. En hier hoor je eigenlijk Jesaja 42 in doorklinken. En dan staat er, hè, dat zijn die bekende woorden uit Matthäus 3, vers 16 en 17. En daar staat, Jezus, gedoopt, is direct opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend. En hij zag de geest van God neerdalen als een duif en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zegt, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En als je dit hoort, als je dit zou horen in het Hebreeuws, dat geliefde, dan is dat eigenlijk David, hè? Het woord David. En hij is natuurlijk ook de zoon van David, hij is de geliefde. En de Heer, hè, God, hier is een stem uit de hemelen, want Vader die spreekt dan door middel van een boodschapper. Maar de discipelen hoorden die stem uit de hemelen en die zei van hem, van die zoon, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik welbehagen heb. En we willen vanmiddag ook erbij stilstaan waarom dat zo is. Waarom nou dat grote welbehagen van de Vader in zijn zoon Christus is. En dat is denk ik een punt, hè. De geest van God zag hij neerdalen als een duif. En dan moeten we even tot ons door laten dringen, een duif, hè. Wat zegt een duif nou in de schrift? Een duif spreekt van vrede. Een duif spreekt van het gericht dat voorbij is. Denk maar aan Noach, hè, in Genesis 8. Dan komt daar die duif met die olijftak. Dat wil zeggen, het gericht is voorbij. Er breekt een andere tijd aan. Een duif werd ook toegepast bij Israël in de offerdienst. Hè. Als mensen niet veel financiële breedte hadden, dan konden zij ook een duif offeren. En dat werd ook bij de Heer zelf gedaan. Hè. Er werden enkele duiven geofferd, staat in Lucas 2. En waar spreekt een duif van? Nou, een duif spreekt van iets dat onschuldig is. Iets dat ongekunsteld is. Weinig verweer. En dat is eigenlijk ook hoe de geest van de bediening van de Heer was toen hij op aarde was. Hè? Hij kwam niet op aarde om gediend te worden, maar hij kwam om te dienen. En hij kwam niet om met een ijzeren roede al te gaan regeren. Nee, dat is nog toekomst. En als hij gescholden werd, als hij veracht werd, als hij gehoond werd, dan gaf hij daar niet hetzelfde reactie op. Nee, hij leed daaronder. En hij ging die weg in gehoorzaamheid. En hij leed onder al datgene wat hem werd aangedaan. En hij was trouw. Hij was oprecht. Hij was onschuldig. Hij was vlekkeloos. Dat heeft vanmorgen ook al geklonken natuurlijk. Maar in zijn dienst, en dat karakteriseert eigenlijk hier dit moment, waarin door die geest die als een duif op hem neerdaalt, karakteriseert eigenlijk de geest van zijn bediening op aarde. En hij werd uiteindelijk natuurlijk aan een vloekhout geslagen. He, zover ging het. En daarom zegt die stem uit de hemelen namens de Vader over zijn zoon, dat het de geliefde is in wie hij zijn welbehagen heeft. Dit is de zoon die zou komen. He, die na al die profeten die al gekomen waren, die slecht behandeld waren door het volk, kwam nu die zoon. U kent die gelijkenis wel, hè? Van die onrechtvaardige, hè? Wat is het, Matthäus 20, 21? Hè? Nu komt die zoon, hè, die gelijkenis. Nu komt de zoon en die zullen we pakken. Nou, dat is helemaal wat de Heer zelf natuurlijk ondervond. En zijn doop was natuurlijk ook een heenwijzing naar zijn dood. Want hierna, zei hij nog in Lucas 12, ik moet met een doop gedoopt worden. En toen was hij al lang in water gedoopt. Maar hij moest nog met een doop gedoopt worden, namelijk zijn dood aan het kruis. En zijn doop in water was daar de uitbeelding van. Dat kennen wij wel. Hè? Het ondergaan in het water is een uitbeelding van de dood, het watergraf. En het opkomen uit het water is een beeld van de opstanding. En hij zou pas echt in de volle rechten van zoon gesteld worden in zijn opstanding. Vandaar dat hier ook nadrukkelijk staat, hij is direct opgestapt uit het water, staat er letterlijk. Hè? Opwaarts gestapt uit het water, opgeklommen. Dat is eigenlijk een uitbeelding van opstanding. En dat was natuurlijk niet alleen hier zo, maar dat was natuurlijk ook in het verleden bij het volk Israël zelf. Als zij door de Jordaan gingen. Wij kennen dat wel, hè? In die uitdrukking de doodse Jordaan. Dan ga je onder in dat water, uitbeelding van de dood. Maar komt er ook weer uit op, uitbeelding van de opstanding. En bij Jozua gebeurde dat op de derde dag. Hè? Op de derde dag, dat is altijd de dag van de opstanding. Nou, en zo gebeurt dat ook hier bij de zoon, is dat al een uitbeelding van zijn opstanding. En daar zou zijn bediening uiteindelijk op uitlopen. Hè? Vaders welbehagen is in hem. Waarom? We gaan antwoord vinden in de schrift op die vraag. En dan kunnen we kijken, hè, we kunnen kijken wat er wel in Christus is. Maar misschien is het goed om heel even stil te staan bij wat er niet in hem was. Of wat niet in hem gevonden kon worden. En dat vinden wij bijvoorbeeld bij Pilatus. Hè, de politicus Pilatus, die zei, en hij waste zijn handen en hij zei, wat is waarheid? He, dat is een mooie filosofische vraag. Maar die waarheid die stond voor hem. De waarheid is, die stond in persoon voor hem. Degene die van zichzelf kon zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nou, dat was allemaal in hem. Maar wat was dan niet in hem? Nou, in hem was geen oorzaak. In hem was geen enkele oorzaak op grond waarvan hij ter dood veroordeeld kon worden. En ze zeiden, Barabbas moet vrijgelaten worden. Maar dat was de moordenaar. Maar Jezus, die zelf zonder zonde was, die vlekkeloos was, in wie geen enkele oorzaak was om hem te veroordelen. Want dat zei Pilatus tot 3 keer toe, hè? Ik vind geen oorzaak in deze mens. En dan staat er eigenlijk het woord vragen, dat wil zeggen, hij heeft niets gedaan wat een vraag zou kunnen oproepen om vergelding of om straf. De zoon had niets gedaan. Hij was vlekkeloos. Hij was het vlekkeloze lam. He, wat vanmorgen al heel even gezegd werd, ook vanuit Petrus, he, dat hij al voor de nederwerping van de wereld, was het lam al gekend. He. Heel bijzonder. Maar er was geen oorzaak in deze mens. Dus er was in Christus, toen hij op aarde was, geen oorzaak. Hij was zonder fout. Hij was volkomen vlekkeloos. En dat is toch wel heel bijzonder, hè? En de schrift getuigt dat dus zo'n 5 à 6 keer. Hè? En Paulus later in Handelingen 13, die stelt dat nog eens een keer vast in zijn toespraak daar. Hè? Dan zegt hij dat en dan verhaalt hij de geschiedenis van de Heer. Laten we het maar even met elkaar lezen, Handelingen 13. Want ja, uiteindelijk kom je toch altijd weer bij Paulus terecht. Ja, dat is nou helemaal niet anders. En daar zegt hij, en we plukken er even een heel klein stukje uit zijn toespraak. En dan lees ik met u vanaf vers 26. En dat is een toespraak in Antiochië. En er staat een mannenbroeders. Handelingen 13 vers 26. Zonen van het geslacht van Abraham. En wie onder u God vrezen, tot u is het woord van deze redding gezonden. Want de inwoners van Jeruzalem en hun leiders die hem niet kenden, hebben door hem te veroordelen de uitspraken van de profeten vervuld die iedere sabbat voorgelezen worden. En hoewel zij geen reden, dat is datzelfde woord, oorzaak, wat Pilatus ook gebruikt, voor zijn dood vonden, vroegen zij Pilatus hem te laten doden. Ziet u het? Paulus stelt het hier nog eens een keer vast. Hè? Dit is zo echt gebeurd. Dit is geschiedenis. Dat stelt Paulus vast hier. Er was geen reden voor zijn dood. En toch werd hij gedood. Toch werd hij gekruisigd. En ze vroegen Pilatus hem te laten doden. Hè, in plaats van Barabbas. En toen ze alles volbracht hadden, wat er over hem geschreven was, namen zij hem van het hout af en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En dat is net zo waar als dat hij onder Pilatus veroordeeld is geworden. Het feit dat hij is opgewekt is net zo waar. He, wordt net zoals feitelijkheid hier door Paulus naar voren gebracht. En dat is ook een feit, 100% feit. Hij is uit de doden opgewekt door God. En toen werd hij in de volle rechten van zoon gesteld. He, want daar schrijft Psalm 2 over, die ook in deze toespraak overigens wordt aangehaald hoor. Psalm 2. He, dat Petrus zegt dat ook op de Pinksterdag, dat God hem en tot Heer en tot Christus heeft gesteld. Maar Petrus die zegt dat naar aanleiding van zijn opstanding uit de doden. En Paulus zegt dat ook hier in deze toespraak naar aanleiding van Psalm 2. Op grond van zijn opstanding is hij in volle rechten van het zoon zijn gesteld. He, natuurlijk, toen hij op aarde was, was hij de zoon van God. Zeker. Was hij de zoon des mensen? Ja. Maar in volle rechten van een zoon, dat het ging blijken, was in zijn opstanding. Dat zegt Psalm 2. En Psalm 16 trouwens ook. We zullen nog in een andere psalm ook terechtkomen. Maar de psalmen, ja, oh ja, die spreken over Christus. Ja, als we het hebben over dat de schrift over hem spreekt. Nou, dan moet u ook bij de psalmen zijn. De een na de ander spreekt over hem, die komen zou. Maar er werd geen oorzaak gevonden in hem, waarop, op grond waarvan hij ter dood veroordeeld zou kunnen worden. Nou, dat is heel bijzonder, hè? Dus er was in hem geen enkel spoortje van iets waarvan ook hij maar beschuldigd zou kunnen worden. En we komen nog terecht bij de tekst die al een paar keer geklonken heeft vanmorgen uit 2 Korinthe 5. Hè? En hier staat ook in Johannes 7. In Johannes 7. In hem is geen ongerechtigheid. Hè, dit werd vastgesteld. En natuurlijk, dit is 100% volop waar van hem. Hè, die van zichzelf spreekt, staat in Johannes 7, zoekt zijn eigen eer. Maar die de eer zoekt van degene die hem gezonden heeft, die is waarachtig. En dan gaat het hier over het feit dat hij ook leraar was. Hè? Hij was rabbi. Hij onderwees uit de schriften. En hij onderwees niet zijn eigen leer. Hij ontwikkelde geen eigen leer, nee. Hij leerde, hij onderwees, hij gaf die woorden door die hij van de Vader hoorde. En dat maakte hem tot iemand die waar is, waarachtig is in zijn onderwijs. En er is geen ongerechtigheid in hem, staat hier in Johannes 7. He, er was geen oorzaak in hem, hebben we al gezien. En hier wordt nog eens vastgesteld, er was geen ongerechtigheid in hem. Hij deed wat recht was. Hij deed gerechtigheid. Hij was de rechtvaardige. Die geleden heeft voor de onrechtvaardigen, zegt de schrift ook, hè. Dus er was geen ongerechtigheid in hem. En in Johannes vinden wij nog meer. Want als de Heer dan met zijn discipelen daar zit in die opperzaal, toen heeft hij heel veel dingen gezegd. En dat is echt zeer de moeite waard om door te nemen. Heel aandachtig door te nemen. Maar op een bepaalde manier kon van een bepaalde kant er niets ook, en dat is weer een ander aspect, kon er niets in hem gevonden worden. En dat zei de Heer van zichzelf in Johannes 14, vers 30. Ik zal niet langer veel met jullie spreken, want de vorst van deze wereld komt. En dit is anders dan uw vertalingen, want helaas is dit door de vertalers niet helemaal begrepen. Want de vorst van deze wereld is niet de tegenstander, zoals de vertalers allemaal hebben gedacht. Althans de NBG en de Statenvertalers. Maar de vorst van deze wereld, daarmee bedoelde de Heer zichzelf. Hij bedoelde niet met, wordt ook soms vertaald de overste van deze wereld en er wordt vaak gedacht dat het de Satan is. Maar hier sprak de Heer met de vorst van deze wereld over zichzelf. En dan voor ons misschien een beetje aparte manier van spreken, als ware afstandelijk in de derde persoon. Maar hij zei, de vorst van deze wereld komt, ja, dat was hij zelf. Hij zou zelf komen als de vorst van de wereld. Maar op dat moment dat hij dat uitsprak, zegt hij, en in mij heeft die helemaal niets. En dat woordje die, waar slaat het nou op terug? Dat slaat terug op de wereld. De wereld had in hem niets. De wereld kon hem niet vangen. Kreeg geen vat op hem. En hij is de vorst van deze wereld. En hij zal komen ook. Maar in hem kon die wereld niets vinden, kon die wereld niets hebben. In mij heeft die helemaal niets. Moet u maar eens goed doornemen hoor dit. Maar dit wordt duidelijk aangegeven. En we vinden dat dezelfde soort uitspraak vinden wij ook in Johannes 12 vers 31. Laten we maar even met elkaar opzoeken. Want op dit uur van de dag bent u misschien wat slaperig. Hè? Na het eten heeft u lekker gezeten. Maar als u dan weer wat opzoekt, dan wordt u misschien weer een beetje wat helderder. Johannes 12 vers 31. En er staat: en nu is het gericht. En dan moeten we weer even scherp lezen. En nu is het gericht van deze wereld. En nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. En weer vorst met een hoofdletter. Of de overste, mag ook. Het gaat hier om de Argon of de Arge. Dat is de eerste, de hoogste, de vorst. Nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. Dat was hij zelf. Hij zou zelf door die wereld verworpen worden. De zijnen hebben hem niet aangenomen en de wereld heeft hem niet gekend. Hij werd door de wereld buitengeworpen. Ja, Pilatus en Herodes, die werden vrienden hoor. Zware vijanden van elkaar, maar toen het over de Heer ging en ze moesten hem veroordelen, werden ze op dezelfde dag vrienden van elkaar. Zo gaat dat, hè, in het dagelijks leven. Als mensen gemeenschappelijke vijand menen te zien, dan worden er ineens verbonden gesloten. U weet dat misschien nog wel uit de Tweede Wereldoorlog. Hè? Communisten vochten samen met de gereformeerden tegen de nazi's. Nou ben ik duidelijk, hè? Ja, zo ging dat. En daarna ging het weer uit elkaar natuurlijk, hè? Maar de vorst van deze wereld wordt buitengeworpen. En dan staat er iets geweldigs achter. En ik, zegt de Heer over zichzelf, als ik uit de aarde verhoogd ben, zal allen naar mij toetrekken. En dat is een uitspraak die de discipelen op dat moment denk ik niet begrepen. Maar zo zal het wel zijn. Hij zal uiteindelijk allen naar zich toetrekken. Want de Vader heeft hem alles gegeven. Of zal hem alles geven, hoe moet ik het zeggen? Maar dat betekent alles. En in Johannes 16, om het even dan die drie teksten die helaas vaak wat ongelukkig vertaald zijn geworden, om die even onder uw aandacht te brengen. Johannes 16, het is alle drie in de opperzaal. Daar spreekt hij dan over het werk van de Heilige Geest, dat die zou komen. En die zal de wereld overtuigen van Johannes 16 vers 8 is dat. Hij zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel of gericht. Van zonde omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid omdat ik heen ga naar de Vader en u mij niet meer zult zien. En van het gericht, of betreffende het gericht, dat de vorst of overste van deze wereld geoordeeld is. Niet veroordeeld, maar geoordeeld is. En hier spreekt de Heer weer over zichzelf. Het gericht zou over hemzelf namelijk komen, Golgotha. En dat was natuurlijk de uren waarin hij zou komen. En dat was een moeilijk uur voor hem. Maar hij is er wel doorheen gegaan. En we zeggen nu, God zij dank, is hij daar doorheen gegaan. Dat mogen we wel zo zeggen. En dan vervolgen we even. En om een volgend facet aan te duiden, in hem was geen oorzaak. In hem was geen ongerechtigheid. En Johannes zegt in zijn brief, en jullie weten dat hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen. En zonde is in hem niet, zegt Johannes. Zonde is in hem niet. Ziet u, hij was zonder zonde. En om in beelden te spreken, hij was een vlekkeloos lam. En daarom moesten de Israëlieten ook bij de uittocht, de Exodus, moesten zij een vlekkeloos lam nemen. En dat was natuurlijk als type, omdat het een type moest zijn van de Heer zelf, die zonder zonde was. En dat gold natuurlijk ook in de offeranden die later te midden van het volk Israël gebracht moesten worden. Daar moesten vlekkeloze dieren bij zijn, want zij moesten spreken daarin van hem die zonder zonde was. Hij is het licht van de wereld, hè? Jezus Christus is het licht van de wereld. Dat betekent, in hem is geen duisternis. Natuurlijk wordt dit in 1 Johannes 1 over God zelf gezegd, hè? God is licht En in hem is het geheel geen duisternis, maar dat geldt natuurlijk ook voor de Heer zelf. In hem was geen spoortje van duisternis, in hem was het al licht. De geest werkte niet met mate in hem, maar overvloedig. Hij was overvloedig gezalfd met de geest. Dat hebben we ook al in Jesaja 42 gelezen. In hem was in het geheel geen duisternis. En daarom kon hij van zichzelf zeggen, ik ben het licht van de wereld. En hij bracht ook dat licht. Hè? Hij gaf het woord van God door, het licht van de wereld. En dat is ook iets wat we, ja, wat we met ons meedragen, wij als gelovigen. Hè? Wij kunnen die ander licht brengen in de duisternis waar die ander in is, die geestelijke duisternis. En het kan zomaar zijn dat je misschien door een gesprekje of door ja, dingen die gebeuren, dat je zomaar met iemand in gesprek kan raken en iets van dat geweldige licht wat wij mogen kennen, kan doorgeven. Iets van zijn woord mag doorgeven. Nou, dat is geweldig als het gebeurt. En dan kan het ineens zijn, zoals die foto ook zegt, dat dat ineens in zo'n leven het licht doorbreekt. Ik zie dat ik hem nog niet heb doorgeklikt, sorry. Wil, bedankt. Maar zoals die zon dan kan doorbreken door een wolkendek, zo kan het licht van God in een mensenleven doorbreken in die duisternis. En steeds meer mensen zijn, denk ik wel eens, in steeds diepere duisternis. Niet om somber te doen in deze tijd, maar zo is het wel. Steeds meer mensen die zijn in steeds diepere duisternis geraakt. En wat is het dan fantastisch als dat licht van God in een mensenleven kan doorbreken. Als mensen loskomen daardoor van gebondenheden aan duisternis. Sinds de jaren 60, bedenk maar eens hoeveel mensen er vandaag de dag aan yoga doen of aan reiki doen of aan noem alles maar op. He, dat heeft soms de gekste namen tegenwoordig. Maar uiteindelijk raken ze daardoor in gebondenheid. Ze hebben het niet door, ze denken dat het allemaal rustgevende therapieën zijn. Maar ze hebben niet door dat ze daardoor in geestelijke duisternis raken, want ze komen in verbinding met machten. Dus iedereen die yoga doet bijvoorbeeld, die is in verbinding met een macht. Dat is zo hoor. En dat brengt dan duisternis in het leven. Wat is dan fantastisch als wij iets kunnen doorgeven van het licht van God. En dan kan het een geweldige verandering zijn in de mensenleven. Het welbehagen van de Vader is in hem. Waarom? Nou, we hebben een aantal dingen gezien met elkaar wat niet in hem was. En daarom was het welbehagen van Vader in hem. Daarom had Vader welbehagen in hem. En wat is wel in hem? Nou, ik heb een aantal aspecten maar genoemd. Ik kan het natuurlijk nog meer noemen. Maar in hem is waarheid. Hij kon van zichzelf zeggen, ik ben de waarheid. He, bij hem, Pilatus vroeg zich af, zei ik net. Wat is waarheid? En die waarheid stond voor hem. De waarheid van God. Jezus Christus, hij is de waarheid. Hij bracht die waarheid van God. Hij getuigde van de waarheid. Dat zei hij ook over zichzelf. Hij getuigde van die waarheid van God. Dat God redder is. He, want dat God redder is, nou leest u de tenachten maar op na hoor. En dan komt u dat achter elkaar tegen, dat God redder is. Zeker. En het punt is dat toen hij kwam, toen Christus kwam, bleek dat die redding alleen maar door zijn zoon heen is. He, dat werkt van twee kanten. Vanuit God naar de mensen toe en andersom ook als mensen redding, dan kan het, redding voor de mens kan alleen maar door hem zijn, door Christus, door Jezus Christus heen. En niet anders. En nou, in hem is licht. Hij kon van zichzelf zeggen, ik ben het licht der wereld. En die functie was eigenlijk oorspronkelijk aan Israël gegeven, als lichtdrager, het woord van God brengen aan de natieën. En hij kon van zichzelf zeggen, ja, ik ben het licht van de wereld. Geloof, in hem is geloof. Hij vertrouwde Vader tot het uiterste einde aan toe. Die diepe weg die hij moest gaan. En dat was misschien wel de diepste reden waarom het welbehagen van de Vader in hem was. Dat hij in geloof, in diep vertrouwen op Vader, die diepste weg is gegaan, die leidde via Gethsemane, waar het al heel moeilijk was. En toen kwam Golgotha, het moeilijkste. En dat was één lange weg van lijden, van verachting, van miskend worden. He, want zijn bediening, naar menselijke maatstaven, was zijn bediening helemaal geen succes. Mislukte, hij werd verworpen, Zijn boodschap werd verworpen. Hij werd verworpen. Het was geen succes. En wij zijn geneigd ook altijd te kijken naar aantallen. Hè? Hoeveel mensen zitten er in de zaal? Of hoeveel zijn er niet? Of hoeveel zijn er wel? Maar zelfs toen de Heer die verwerping door zijn eigen volk zag en ontzettende dingen moest zeggen over Capernaum, over Chorazin, over Bethsaida, hè, Matthäus 10, 11, 12. Met andere woorden, zijn bediening, het lukte niet. Zijn boodschap kwam niet aan, hij werd verworpen. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar hij bleef trouw aan de Vader. Hij bleef trouw aan de weg die Vader voor hem had uitgestippeld. Ook al betekende dat dat zijn bediening naar menselijke maatstaven helemaal geen succes was. Maar hij bleef trouw in die weg voortgaan. En dan kunnen wij misschien ook wel eens denken van ja, dat evangelie van Paulus, dat wordt maar door zo weinig mensen geaccepteerd. Ook door zo weinig christenen. Veel mensen wijzen het af. Of ze gaan een stukje mee en haken dan weer af. Of ze gaan misschien wat verder mee en haken alsnog af. Kan ook. He, dat is geen succesevangelie, het evangelie van Paulus. Omdat het ingaat, he, omdat het was is van alle tradities van mensen. En dat is misschien geen weg van succes. Nee, maar het gaat erom dat we trouw blijven aan het woord wat ons is overgeleverd. He, dat moest Timotheus ook. Paulus zei tegen Timotheus, Timotheus, als je nou dat woord doorgeeft aan anderen, vertrouw dat dan toe aan betrouwbare mensen die op hun beurt ook weer trouw zullen zijn om dat woord, wat Timotheus van Paulus gehoord had, om dat weer door te geven. Het gaat er niet om of wij naar menselijke maatstaven succes hebben, of dat wij grote aantallen mensen trekken, of volle zalen, of wat dan ook. Daar gaat het niet om. Nee, het gaat erom dat we blijven bij dat evangelie wat ons is toevertrouwd. Dat we daar trouw zijn. Aan die bediening die God in ons midden van Paulus heeft neergelegd. Daar gaat het om. En dat is geen weg van succes. Nou, bij de Heer was geen succesverhaal bij hem. Helemaal niet. Integendeel zelfs. Hij eindigde aan het kruis. Door de mensen verworpen. En na die 3 uren van duisternis moest hij uitroepen, Vader, hè, mijn God, God, waartoe u mij verlaten hebt. Enorm diep is die weg geweest. Maar hij ging die weg in geloof. Hè? Nou, in hem was gerechtigheid. Hij deed wat de Vader hem gaf te doen. Hij werd gezonden door de Vader en hij volbracht die missie. En leven, in hem is leven. Hè, hij wekte doden op. En een volheid van leven. Hè? Een enorme volheid van leven in de opstanding natuurlijk. Hij was de eerste die is levend gemaakt. En de eerste van de oogst is er. En dat betekent dat de hele oogst gaat komen. Dat is de garantie van de hele oogst. Hè? Daar ging het natuurlijk vanmorgen over. In Adam, in Christus. Een geweldig evangelie. En leven is ook in hem. Daarom is het welbehagen van de Vader in hem. En hier zien we in Matthäus de woorden uit Jesaja, eigenlijk hier letterlijk aangehaald, met iets andere bewoordingen. Dat is vaak zo, hè. Er wordt aangepast aan de context waarin het wordt aangehaald. Hè. Dat zijn geen verkeerde citaten of zo, dat wordt dan wel eens gezegd, maar dat is natuurlijk niet zo. Een citaat uit het Oude Testament wordt wel eens iets anders in het Nieuwe Testament weergegeven, al naar gelang de situatie en de context waarin het geplaatst is. Vandaar dat er wel eens wijzigingen zijn. Ja, dat klopt. Maar dat zijn dan wel wijzigingen die door God zelf zo bedoeld zijn en aangewezen zijn. Zo moet het. En dan moet jij zoeken als Bijbellezer waarom het dan zo staat. En hier worden die woorden uit Jesaja 42 aangehaald. Daar staat, zie mijn jongen. Dat is eigenlijk heel mooi, hè. Dat vader dat zegt over zijn zoon, hè. Mijn jongen. Hè, daar staat het woord, ja, je zou het ook met kind kunnen vertalen. Die ik prefereer. Mijn jongen die ik prefereer. Mijn geliefde. Dus hier gaat het om die bijzondere zoon van God. Die wandelde op deze aarde als mens. En dan zegt hij daarvan, in wie mijn ziel welbehagen heeft. Dus het welbehagen van de Vader is in hem. Nou, dat is heel bijzonder, hè. En ik zal mijn geest op hem plaatsen en hij zal aan de natiën het richten verkondigen. Nou, dit is een aanhaling dus uit Jesaja 42 en dit wordt hier toegepast in Matthäus 12 op de Heer zelf. En daardoor weten we 100% zeker dat die aanhaling over die knecht in Jesaja, dat het over de Heer gaat. Dat is onmiskenbaar, hè? Het gaat over hem en Vader heeft het welbehagen in hem. Omdat niet, hè, wat niet in hem was, hebben we gezien. Maar ook kijken we nu waar dat wel in hem was en waarom dan dat welbehagen van de Vader in hem is. En de discipelen, dat is ook zo wonderlijk, want dat is een beetje rondom die tekst in Matteüs 12. De discipelen werd herhaaldelijk niet gezegd niet te vertellen wat ze gezien hadden. Dat is heel wonderlijk als dat er staat. En het staat er zo zo'n 3 keer in Matteüs. En er kunnen wel meer teksten vinden hoor, als u dat wil. Maar waarom is dat? Dat zij niet mochten zeggen, ook Petrus bijvoorbeeld niet, die erkende, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Maar Petrus werd direct gezegd, Petrus, dat mag je niet verder vertellen. Daar moet je je mond over houden, daar moet je over zwijgen. Waarom was dat? Dat was omdat die dingen, op dat moment, omdat hij afgewezen werd, ging het een andere weg, ging Vader een andere weg. En moest het gaan naar Golgotha. En het had ook te maken met verder, als we wat verder doorsteken, en we gaan weer kijken bij Paulus, dat die wijsheid van God het in feite was, dat het zo moest gebeuren, dat ze erover moesten zwijgen. Verheerlijking op de berg, waarin ook uitgesproken werd, deze is mijn zoon de geliefde, werd direct bijgezegd, de discipelen mochten het niet vertellen. Heeft te maken met dingen die verborgen gehouden moesten worden op dat moment. En dat is de wijsheid van God. En laten we even naar dat 1 Korinthe 2 gaan, omdat we toch bij Paulus uitkomen natuurlijk. 1 Korinthe 2. En dan spreekt Paulus over de boodschap van het kruis. En dat is een hele belangrijke boodschap natuurlijk, want dat vinden we in al Paulus' brieven terug. En vrijwel alle brieven, alleen 1 en 2 Thessalonicenzen wordt er niet over het kruis gesproken. Maar in alle andere brieven wel. En dat is een hele belangrijke boodschap, want de boodschap van het kruis, dat was voor de Korintiërs een punt. Omdat die Korintiërs, die waren eigenlijk moeilijk te overtuigen van de dingen die Paulus wilde aanreiken. En daar spreekt hij ook over in dit stukje. En dan zegt hij dan, en ik lees dan met u maar even vanaf vers 1. En ik, broeders, toen ik bij jullie kwam, ben niet gekomen om jullie met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had me voorgenomen niets onder jullie te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij jullie in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en van kracht. Opdat jullie geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En we spreken wijsheid onder de volwassenen. Maar een wijsheid niet van deze wereld en ook niet van de leiders van deze wereld die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God in een geheimenis. Verborgen, die verborgen was en die God voor de eonen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. En hier vinden wij een antwoord op dat die discipelen bij gelegenheid moesten zwijgen over wat zij van hen wisten. En waarom moesten zij zwijgen? Nou, anders zouden de leiders van deze wereld, van deze tijd, geweten hebben wie zij in hun midden hadden. En dan hadden ze misschien helemaal niet gekruisigd. Maar hij moest gekruisigd worden, de Heer der heerlijkheid. Dat is ook maar een uitdrukking die 1 keer voorkomt, hè? De Heer van de heerlijkheid. Maar die moest gekruisigd worden en dat was naar het voornemen van God. Dat had te maken met de wijsheid van God. Een geheimenis wat van voor de aionen verborgen was gebleven. En wat in deze tijd, hè, dat geheimenis wordt dan in Efeze verder bekendgemaakt. Maar Hij moest gekruisigd worden. Opdat daarna ook deze tijd zou komen waarin de gemeente het lichaam van Christus geroepen zou worden. En dat had te maken met die verborgen wijsheid van God. Maar Paulus had grote moeite bij die Corinthiërs om met die wijsheid aan te komen. Want zij luisterden liever naar de wijsheid van deze wereld of de wijsheid van mensen. En je had in die tijd allerlei redenaars en die konden het allemaal prachtig zeggen. Veel filosofen had je in die tijd. Of de uitwerking van de Griekse filosofieën was in die tijd natuurlijk volop. Maar het ging bij, en daar is Paulus dan al eigenlijk vanaf hoofdstuk 1 vers 17 mee bezig. Het ging niet om de wijsheid van mensen, niet de wijsheid van deze wereld, maar het ging om de wijsheid van God. En als daar dan geheimenissen bij zitten die altijd verborgen waren geweest en die Paulus mocht gaan verkondigen, ja, die Corinthiërs, die lagen dwars daarin. Hij kon daar dat niet kwijt, omdat die Corinthiërs geestelijk nog niet volwassen waren, niet volwassen genoeg waren om die boodschap te accepteren. En wat zat er in de weg? Nou, hun eigen vlees. Want vlees en geest staat dat natuurlijk tegenover elkaar. Galaten 5. Vlees en geest staat tegenover elkaar. En de reden is waarom mensen dan die wijsheid van God niet willen aanvaarden, is omdat ze geestelijk niet gerijpt genoeg zijn. En dat is omdat het vlees dwars ligt. En wijsheid van mensen is ook vlees. Dat is ook vleeselijk. Als je het bij menselijke wijsheid zoekt, de wijsheid van deze wereld, als oplossing voor jouw problemen, weet dan wel waar je terecht gaat, waar je terecht komt. Ja, bij de wijsheid van deze wereld dus. En we zouden bij de wijsheid van God terecht zijn. Ja, dat is hè. Maar mensen hebben vaak soms de meest eigenaardige levensfilosofie houden ze erop na. En soms vinden ze dat belangrijker dan wat God naar voren brengt in zijn woord. Wat hun juist het licht kan verschaffen en juist richting kan geven in hun leven, wat misschien vol problemen is. Maar toch kiezen ze dan, en dat was bij die Corinthiërs ook aan de hand. Ze wilden niet naar Paulus luisteren, maar er waren erbij die luisterden liever naar die of naar die of naar die. Maar het ging erom dat het gaat om een wijsheid, hè, die te maken heeft met dat kruis. Want het kruis, dat is het punt, het kruis maakt een einde aan het vlees. Aan het kruis werd die oude mensheid mede gekruisigd. En je kan pas als gelovige verder groeien tot geestelijke volwassenheid in je geloof, als je gaat zien wat de juiste plaats is voor jouw vlees, voor je oude mens. Dat is aan het kruis namelijk. Dood. En dat was bij de Corinthiërs, die Corinthiërs waren heel menselijk. Je herkent er zoveel in. En het punt is, Paulus kwam, en daarom zegt Paulus ook, daarom wilde ik onder jullie, vers 2, onder jullie Corinthiërs, niets anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Waarom? Omdat die boodschap van het kruis voor die Corinthiërs juist zo noodzakelijk was. Want die gaven nog hoog op over het menselijke vlees, of over menselijke filosofie. Die hadden het einde van het vlees nog niet gezien, aan het kruis. En daarom moest Paulus nadrukkelijk onder hen de boodschap van het kruis brengen. En kon hij niet verder komen. En pas in hoofdstuk 15 komt hij met de opstanding. En ook dat hadden ze nodig. Want hun geloof zou niet rusten in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. En de kracht van God is zichtbaar in de opstanding. En dat is onze werkelijke levenskracht. Niet in onze opstanding straks, nee, nu al. Dat is onze werkelijke kracht, nu al. En dat konden die Corinthiërs kennelijk ook niet accepteren. Vandaar dat Paulus zo'n lang hoofdstuk wijdt, ook omdat er onder die Corinthiërs waren, ja, die zeiden, ja, er is helemaal geen opstanding uit de doden. Nee, weet u hoe dat komt? Dat is hun eigen menselijke filosofie. Ze wilden liever steunen op hun eigen kracht dan op de kracht van zijn opstanding. En daarom geloofden zij niet in de opstanding. En dus ook dat Christus niet was opgewekt. En vandaar dat Paulus ook een heel hoofdstuk aanwijdt. Ja, dat speelt allemaal zo'n rol, hè? De wijsheid van God. Nou, de Heer is die weg in gehoorzaamheid gegaan en die weg liep via het kruis. En dat is gewoon de moeilijkste weg. Dat is de diepste weg. En daar spreekt Psalm 40 over, hè? Waarom vaders welbehagen in Christus is. Waarom is dat? Nou, Psalm 40 spreekt profetisch over de Messias. He, dat, dan wordt er gezegd dat is een Messiaanse psalm. Maar ja, als u het mij vraagt, dan zijn vrijwel alle psalmen Messiaans hoor. Spreken vrijwel allemaal over hem. Maar laten we maar kijken in Psalm 40. Bekende woorden, maar wel eens goed om dat toch weer eens even naar voren te halen. He, want dat is toch heel bijzonder wat, daar, wat de Heer daar zegt. En omwille van de tijd begin ik maar direct dan te lezen in vers 7. En dat is wat eigenlijk dan, natuurlijk is dit een psalm van David, maar eigenlijk wordt dit in de mond van de Messias, onze Heer Jezus Christus, zelf gelegd. Hè? Dit zijn eigenlijk de woorden die hij zelf gereciteerd heeft, daar mag u van overtuigd zijn. U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en spijsoffer of graanoffer. U hebt mij een lichaam gereed gemaakt. En misschien staat er in uw vertaling wel, u hebt mijn oren doorboord. En ik ben er nog niet helemaal uit hoe dat, welke teksten precies het moet zijn. Maar u hebt mijn oren doorboord, dat is wel heel mooi, want dat betekent, dat is natuurlijk beeldspraak, maar dat betekent dat zijn oren geopend zijn voor dat woord. Hè? En een slaaf, die kon zijn oren, Deuteronomium 14 of 15 geloof ik. Een slaaf kon zijn oren laten doorboren als hij 7 jaar bij een meester gediend had. En als hij dan zijn oor liet doorboren, dan kon hij vrijwillig bij die meester blijven. Maar oren doorboren betekent dat je oren geopend worden. Geopend worden voor de woorden van God. En als u deze tekst leest in Hebreeën 10... dan leest u daar, u hebt mij een lichaam toebereid of gereed gemaakt. En dat zal de Griekse lezing zijn uit de Septuagint. Brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik vind er vreugde in, of welbehagen, mijn God, om uw welbehagen te doen. Om te doen wat voor u welgevallig is. Uw wet of uw Torah, hè, uw onderwijzing, draag ik diep in mijn binnenste. Hè, of is in het midden van mijn ingewanden, als je het letterlijk vertaalt. Hè, dat is heel mooi wat er staat. Hè, uw onderwijzing is in het midden van mijn ingewanden. Dus eerst het oordeelboord, zodat hij het woord kon horen. En dat woord is binnengekomen. En dat functioneerde in hem. Hè. Hij wilde doen wat JW hem onderwees. Hè, de zoon. Hier spreekt de zoon. Hè. En hij zegt, zie, ik kom. En ik vind er vreugde in om uw welbehagen te doen. Om uw wil te doen. Staat er ook in Hebreeën 10 dan, hè. Kijk, het ging bij het oude verbond, en mensen misplaatsen dat wel eens, die denken, die zeggen van ja, wat is dat nou voor een God van Israël? Die wil allemaal die bloederige offers, hè, al die dieren die maar geslacht moesten worden. Maar daar had de Heer eigenlijk ten diepste helemaal geen behagen in. Dat zegt hij hier toch? U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en spijsoffer. Of in brandoffer en zondoffer. Vader kon er alleen maar behagen in hebben voor zover het verwees naar zijn zoon die zou komen. Daarom kon de vader alleen daar misschien behagen in hebben. Maar daar ging het ten diepste natuurlijk helemaal niet om. En daar had hij ook geen behagen in. Hij had behagen in zijn zoon die zou komen om zijn wil te doen. En daar spraken al die offers van. Die hele offerdienst bij de tabernakel en de tempel. Al die dieren, ze spraken allemaal op een of andere manier van aspecten van hem die komen zou. En daarom had de vader behagen in hem. Omdat hij kwam en hij zei, hier ben ik om uw wil te doen. Dat was het behagen van de vader. Hij wilde de wil van de vader doen. Ja, dat is, en als je dan hè, de diepe band tussen de vader en de zoon. En dan het kruis. Als je daarvan iets gaat beseffen. Ja, dan word je eigenlijk stil. Dan word je stil. Dan kom je onder de indruk van wat de Vader en de Zoon samen, om het zomaar te zeggen, hebben overgehaald. Om die hele schepping die verloren was weer terug te winnen en terug te brengen bij de Vader. Dat heeft voor allebei lijden betekend, zowel voor de Vader als voor de Zoon. Dat is heel bijzonder. En ook in de verheerlijking, zoals we dat dan noemen, de verheerlijking op de berg, klonk die stem, hè? Die stem uit de wolk, die zei, dit is mijn Zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En daar getuigt Petrus later ook van, in zijn tweede brief, dat hij dit had meegemaakt. Dat het vaders welbehagen was in die Zoon, de geliefde. En dat dus naar hem geluisterd wordt. De Zoon doet de wil van de Vader. Daarom is het welbehagen van de Vader in Christus. En we hebben het al gehoord, die woorden uit Psalm 40, maar die worden heel mooi aangehaald en toegelicht in Hebreeën 10. En er wordt in Hebreeën 10 vers 1 ook gezegd dat de wet, de Torah, had een schaduw van de toekomstige goederen. En die toekomstige goederen die hebben alles te maken met de Messias die komen zou. Onze Heer Jezus Christus. En er wordt deze tekst uit Psalm 40 wordt aangehaald. Dat hij kwam en dat hem een lichaam was toebereid. Dat zei hij bij zijn komen in de wereld. Dat hem een lichaam was toebereid. En dat hij zei, zie vader, hier ben ik om uw wil te doen. Dat was wat hoor. De Zoon doet de wil van de Vader. En dat betekende, uit God, alles is uit God. En niet alleen de oude, maar ook de nieuwe schepping is uit God. Is uit God en in Christus. Dus het komt allemaal samen in hem. Hij is de middelaar tussen God en mens. Het is uit God in Christus. God geeft alles in hem. En wij ontvangen ook alles in hem. Dus alles komt in hem samen. Die nieuwe schepping. We zijn in Christus een nieuwe schepping. En dan ben je voorbij het kruis. En dat was ook de boodschap. En dan nogmaals, Korinthe. Een nieuwe schepping in Christus. Klinkt in 2 Korinthe 5. Maar dat klinkt nadat het kruis geklonken heeft in dat hoofdstuk. Een nieuwe schepping in Christus. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En dat klinkt nadat één voor allen gestorven is. En dus zijn zij allen gestorven. Daarmee is die hele oude mensheid eigenlijk meegekruisigd. Allen gestorven. En wat er uit het is opgewekt, is de nieuwe schepping. Wij zijn in Christus een nieuwe schepping. En dat is voor ons de situatie waaruit we leven. In Christus zijn wij een nieuwe schepping. Fantastisch. Geweldig als je dat gaat beseffen. Leef daaruit. Dat is het punt. We zijn een nieuwe schepping. En dat oude, dat is voorbij. Dat laten we achter ons. Dat is verwerkt. Goed, we moeten verder. De Vader, en hier zien we de gehoorzaamheid, de onderschikking van de Zoon. En dat is misschien wel zijn hoogste heerlijkheid. De gehoorzaamheid en de onderschikking van de Zoon aan de wil van de Vader. Als je de schriften leest, is de Vader de zender en de Zoon is de gezondene. Altijd ondergeschikt. Het is nooit andersom. De Vader is de zender, de Zoon is de gezondere. En dan zegt de Heer van zichzelf, al wat de Vader mij geeft zal tot mij komen. En wie tot mij komt zal ik zeker niet uitwerpen, want ik ben uit de hemel neergedaald. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Ziet u het? Hij werd door de Vader gezonden en hij wilde niet zijn eigen wil doen, maar de wil van de Vader. Dit is dan één tekst en u kunt het ook lezen in Johannes 4. Het was zijn eten en drinken. In een heel mooie beeldspraak is dat. Het was zijn eten en drinken, zijn spijzen, om de wil van God te doen. Dat is ja, en dan kom je onder de indruk van de Zoon. En dat waarom dan die Vader zo'n welbehagen heeft in die Zoon. Ja, hij onderschikte zich. Hij deed de wil van de Vader. Hij bleef trouw tot het einde aan toe, ook al was het geen succesverhaal. Maar het werd uiteindelijk wel een enorm succes. Want kijk eens wat voor vrucht het uiteindelijk op gaat leveren. Wat de Vader doet door hem heen, door hem op te wekken uit de dood. En dat die hele oogst, hij is de eersteling, dat garandeert de hele oogst. Ja, dan heb je werkelijk een goed nieuws te brengen hoor. Die hele oogst die gaat komen. Wat een uitzicht mogen we hebben. Hè? En geen wonder dat Hans ook vanmorgen zei. Van, als je Paulus leest zit er altijd die verwachting bij. Dat uitzicht. En zo is het ook. We leven nu, maar we leven wel met die verwachting, dat uitzicht van wat gaat komen. Die hele oogst. Hè? Fantastisch. En in Christus, nou dit is een tekst die al een paar keer geklonken heeft, maar kennelijk moet daar dan een accent op liggen vandaag. In Christus is Gods gerechtigheid. Dus we hebben gezien dat er geen ongerechtigheid in hem was. En nu positief dan. In Christus zien wij Gods gerechtigheid. En er staat, want hem die de zonde niet kent. En we hebben het ook al gelezen, hè? In hem was geen zonde. En maakt hij voor ons tot zonde. En u zou hier ook vanuit het Hebreeuws mogen vertalen zondoffer, want dat is in het Hebreeuws hetzelfde woord, zonde en zondoffer. Dat is het Hebreeuwse woord gata. Maar hij maakte hem voor ons tot zonde. Moet je eens kijken wat hier gebeurt. Hè? Onze zonde, de zonde van de hele wereld, werd op hem gelegd. Je zou kunnen zeggen, daar kreeg hij deel aan. Hoewel hij zelf de zonde niet kent. Maar hij kreeg daar deel aan, opdat wij deel zouden krijgen aan zijn gerechtigheid. En wat betekent dat? Dat God ons ziet in Christus, net zo rechtvaardig en net zo vol van gerechtigheid als hij zelf is. Zo kijkt God naar ons. Dat is onze situatie in Christus. Ah, dat is geweldig. Dat is geweldig als dat tot je door gaat dringen. He, dat is een geweldige boodschap. Dat hij zo ver is gegaan om de wil van de Vader te doen. Dat die zonde van de hele wereld op hem gelegd werd. Hij kreeg daar deel aan. Opdat wij deel zouden krijgen aan zijn gerechtigheid, aan Gods gerechtigheid. Dat is geweldig. En dat staat allemaal in dit ene vers. Hè? Dat is toch een machtig vers zo uit het evangelie van Paulus. He, opdat wij worden Gods gerechtigheid in hem. En dat betekent dat onze handen en voeten vervolgens ook in dienst staan van die gerechtigheid. He, dat is Romeinen 6. Dat wij onze leden stellen in dienst van Gods gerechtigheid. En dat is de bedoeling, hè? Vaders welbehagen in Christus. En dan gaan we hiermee afsluiten, want het is inmiddels al tijd, zie ik. Maar vaders welbehagen in Christus, waar loopt dat nou op uit? Hè? Waar loopt dat op uit? Nou, dan komen we toch in de Efezebrief terecht, weer. En ja, soms denk ik, dat kan eigenlijk niet anders. Uiteindelijk kom je toch daaruit. Want wat Paulus daar zegt, hij zegt natuurlijk ongelooflijk veel in hoofdstuk 1. Maar we pikken daar even een klein facet uit. In alle wijsheid en bezonnenheid, ons bekendmakend het geheimenis van zijn wil. En dan denkt u van, moeilijke zin hoor, wat staat daar nou eigenlijk? Nou kijk, wijsheid en bezonnenheid. Wijsheid is die wijsheid van God. Dat wil zeggen, God doet het op zijn manier. En dat is de beste manier, dat is zijn wijsheid. En dat ga je pas gaandeweg zien als gelovige. Ook in je persoonlijke leven, dat de dingen zo lopen, daar zullen wij pas achteraf zien dat het de wijsheid van God was. Ook al hebben we er soms heel moeilijk mee en kunnen we met bepaalde gebeurtenissen misschien wel de rest van ons leven heel veel moeite hebben. Dat kan. Maar uiteindelijk zullen we zien dat het toch niet ging buiten de liefde en de wijsheid van God om. Maar hij maakt in alle wijsheid en bezonnenheid ons bekend het geheimenis van zijn wil. Dus hier gaat het wat verder dan wat voorheen was geopenbaard. Hier gaat het niet om alleen om wat al geopenbaard was van zijn wil, maar hier gaat het om het geheimenis van zijn wil. En dat is in overeenstemming met zijn welbehagen. Dus dan hebben we het weer over dat welbehagen van de Vader. Hè? in overeenstemming met zijn welbehagen. En wat is nou dat welbehagen van de Vader? In hem. Dat is om te komen tot een beheer. En beheer, dat wil zeggen, dat is een bepaalde inrichting van een tijd. Hoe een tijd ingericht is. Hoe God handelt in een bepaalde periode. Alhoewel dat woord op zich niet zozeer met tijd te maken heeft, maar het is de inrichting van God. En dan moeten we kijken in welke periode dat gebeurt. Nou, hier gaat het om het complement. En het complement, u ziet daar zo'n taartvorm, hè? Het complement is het laatste stukje wat je erin schuift. Hè? Als je het eruit haalt, is het nog niet compleet. Maar je schuift dat laatste, die taartpunt, schuif je erin. En dan is die taart weer compleet. Dat is het complement van die hele, van het geheel. Hè? Nou, God die zal komen tot een complement van de tijden. Hè? Van de era's. Dat zijn bepaalde gunstige gelegenheden. Bepaalde gelegenheden. En dat kan een hele korte tijd zijn, dat kan misschien maar enkele jaren zijn, maar het kan ook een hele lange tijd zijn. Het kan misschien wel bijna een eon zijn. En in dit geval gaat het om vrijwel de hele laatste eon. Wat wij kennen als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dat staat er ook boven, de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Nou, God die zal komen in die periode van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, En dat is het complement van zijn hele plan. Hè? Dat maakt het af. Dat voltooit het helemaal. En dat is nou vaders welbehagen. Om het al te culmineren in de Christus. En dat culmineren, dat is een woord waar u gelijk van schrikt. Want dat is een wat lastig woord om te begrijpen. Maar dat heeft te maken dat het al, dus al het geschapene, onder dat ene hoofd Christus gebracht wordt. En dat zal gebeuren in die tijd van de nieuwe hemel, die wij kennen als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan weten wij dat op de aarde zal Israël zijn functie hebben, en in de hemelen zullen wij onze functie hebben als lichaam van Christus. En dan gaat al dat geschapene, al die schepselen, die zullen dan onder dat ene hoofd Christus gebracht worden. En wat betekent dat? Dat betekent onderschikking. Want we gaan toe naar het eindpunt van Gods plan, en zeker gaat dat culmineren, tot een hoogtepunt komen, betekent dat in Nederlands, tot een hoogtepunt komen. Maar vanuit het Grieks betekent het letterlijk opwaarts hoofden. Dus alles wordt onder dat hoofd gebracht, naar boven toe. Onder dat ene hoofd Christus. En dat is ten diepste vaders welbehagen in Christus, dat alles onder hem als hoofd gebracht gaat worden. En alles tot onderschikking. Nou, en dat is, dan zijn we aan de slotfase van Gods plan. En dat zal natuurlijk fantastisch zijn. En dan zal vaders welbehagen, als ook de zoon zelf, want dat is het punt, hè. De zoon zelf zal zich dan ook onderschikken aan de vader. Opdat God zij alles in allen. En dat is de grootste heerlijkheid van de zoon. Dat hij de wil van de vader doet, dat hij zich onderschikt. Om te komen tot dit geweldige complement, de compleetmaking van Gods plan, dat al wat geschapen is, hem zal erkennen als hoofd. En wat is fantastisch dat wij dat nu al als lichaam van Christus mogen doen. Als eerste zouden we kunnen zeggen, als eerstelingen, mogen we hem nu al erkennen als hoofd. Als voorlopers op wat al die schepselen, al die mensen zullen gaan doen ooit in de toekomst. Maar het zal gaan gebeuren, want het staat geschreven. En dan is het een feit. Voor God is het al een feit. En het is nog een kwestie van tijd dat het ook werkelijk uitgewerkt zal worden in het heelal. Tot zover. Zullen wij de Heer danken?